vervolg van commissievergadering 3b aan de orde is agenda punt 8, beeldvorming, verordening inburgering, gemeente Hilversum. We hebben wat nieuwe deelnemers aan deze vergadering. En we openen dit bal met beeldvormende vragen van de commissie aan de wethouder. Ik zie dat de heer Slingerland al klaar zit. Gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn fractie heeft de volgende vragen. Wij lezen in het raadsvoorstel op pagina 2, ik citeer, gemeente Hilversum gaat de nieuwe taken in beginsel uitvoeren binnen de beschikbare rijksbudgetten. Einde citaat. Dan sluit ik even aan op dat woordje in beginsel. Kan de wethouder aangeven in welke gevallen uit de eigen middelen van Hilversum moet worden bijgeplust voor de uitvoering van de wet inburgering 2022? Of is daar nimmer sprake van en kunnen alle kosten door het Rijk worden betaald?
Dank u wel. De wethouder, de heer Heller.
Op dit moment gaan we ervan uit dat we ook voldoende rijksmiddelen gaan krijgen. Dus is de inschatting dat we het ook adequaat binnen die ruimte kunnen doen. Tegelijkertijd willen we snel begin volgend jaar bij u terugkomen. Met een soort van overzichtstand van zaken. Oké, wat is nou op dit moment het beeld? Hoe gaat het qua uitvoering? Daarbij spelen de financiën ook een rol. Als we willen bijplussen, dan zullen we dat aan u voorleggen. Want dan kunnen wij dat als college natuurlijk niet zelf. Maar mocht het nodig zijn, dan zullen we dat aan u voorleggen. Maar op dit moment hebben we geen reden om dat te voorzien. En gaan we er nog steeds uit dat het binnen die budgetten mogelijk gaat zijn.
De raad wordt dus bij de hand gehouden.
Vanzelfsprekend. Want nogmaals, als wij het geld zouden nodig hebben, dan kan dat niet nadat u het vrijgeeft aan ons.
Aanvullend hierop. Budgettering, financiering. De heer Van Voort.
Nou, bij de raad bij de hand houden wilde ik eigenlijk op ingaan.
Ja, die neiging had ik ook, maar zullen we dat maar niet doen? Ik denk dat we begrijpen wat er bedoeld wordt.
Nee, ik wilde daarop doorgaan. Ik heb daar een vraag over.
Okay.
Namelijk de vraag is van in hoeverre kunnen we als raad controleren dat het proces goed verloopt. Dus zijn er, hoe rapporteert u eigenlijk terug aan de raad?
Vooralsnog willen we begin komend jaar rapporteren, wat op dat moment de stand van zaken is qua inregeling, inkoop, et cetera, totaalbeeld en de financiën, de aantallen zeg maar. En we stellen ons voor om daar in het begin één keer per jaar specifiek over dit onderwerp aan u te rapporteren, maar parallel daaraan dit onderwerp ook gewoon mee te nemen in het dashboard sociaal domein, zoals u dat als raad één keer per 3 of 4 maanden ontvangt. Kijk even, ik weet niet wat precies.
Wat volgens mij stond het ook in het stuk hoor.
In het kwartaal, dus, ja.
Beetje vragen naar de bekende.
Dat staat in het stuk, ja, dat klopt.
Ja, dat is geen beeldvormende vraag als het in het stuk staat. Andere beeldvormende vragen? Meneer Zabat.
Daarbij met het resultaat. De vraag is, wat kopen we eigenlijk en hoe monitoren we of de uitvoering naar de wens is? En daarbij met resultaatfinanciering zoals Outcome Fund of Sociaal Impact Bonds meegenomen worden.
Meneer Heller.
De inkoop die vindt regionaal plaats. Dat doen we op basis van een aanbestedingsdocument met criteria. En met name 70%, dus het overgrote deel van de weging, vindt plaats op het gebied van kwaliteit. Dus daar selecteren we op. Onze consulenten gaan hier natuurlijk ook gewoon ervaring mee opdoen. Want dat is de grote winst denk ik ook van de nieuwe wet. Dat onze consulenten de doelgroep, de cliënten gewoon beet hebben, beet houden, regelmatig zien. Dus als er wat dat betreft signalen zijn over tekortschietende kwaliteit, dan zal dat opgepikt worden. En dan zal dat via de regio teruggelegd worden bij aanbieders als dat nodig is. Maar we beginnen in ieder geval om primair ook op kwaliteit te selecteren en te gunnen.
Ik lees ook in de verordening dat de eerste monitor is al in 2022. Kan dat iets later? Anders hebben wij nul ervaring.
Nee, het is terecht. We moeten oppassen dat we niet te snel conclusies gaan trekken. Dus de eerste rapportage waar het college mee terugkomt naar de raad Ik stel me voor dat dat met name inderdaad gaat over, heb het goed ingeregeld, het proces zoals de heer Van Voorde dat wellicht noemde. En dat als het echt gaat om de monitoring van de feitelijke resultaten van de nieuwe wet, dan heb je het gewoon over de inburgering, de participatie van de doelgroep zelf, dan heeft dat absoluut meer tijd nodig. Ja, en dan moeten we daar niet te snel conclusies uit gaan trekken.
Ja. De verordening is natuurlijk gericht op de volwassenen. Heeft u daar ook meer zeg maar rekening mee gehouden met de kinderen? Hoe zal dat met de kinderen gaan dan? Ik weet dat dat op MBO misschien dat wel geregeld is, maar wat ik zelf weet dat op een VWO en HAVO niet geregeld is.
De verordening is gericht op het uitvoeren van de inburgeringswet en ja, die slaat op volwassenen. Dus daarom is het doelgroep ook van de verordening, dat zijn volwassenen. Degene die inburgeringsplichtig zijn volgens de wet.
Ja, dat was wel een nieuwe vraag, maar dat is, zo gaat dat. Zijn er andere vragen of aanvullende vragen hierop?
Nou, misschien even als aanvulling. Ik had begrepen toen in de bijeenkomst dat de AMA's, dus de minderjarige vluchtelingen, niet hierheen komen, maar in aparte huisvesting zitten. Dus die vallen inderdaad in dat kader ook niet in deze verordening.
Ik ga even naar mevrouw Bel voor een nieuwe vraag.
Nou, het knopje, dank u wel. Ik heb een vraag aan de wethouder over de adviesraad Sociaal Domein en de cliëntenraad Hilversum. We hebben gelezen in de stukken en ik was zelf ook maandag aanwezig dat de adviesraad Sociaal Domein in ieder geval tot en met maandagavond niet om advies was gevraagd. Terwijl de cliëntenraad blijkbaar uit de stukken wel om advies was gevraagd. Dat is eigenlijk een dubbele vraag van hoe kan het? En wat is daar normaal gesproken uw handelwijze hiervoor? En hoe gaat u om met de adviezen die op zo laattijdig nog zijn gegeven uiteindelijk? Dank u.
Meneer Hellig.
Dank u. We zijn met beide raden in contact geweest. En blijkbaar heeft er in die zin een formele omissie plaatsgevonden dat de expliciete vragen bij de adviesraad niet is neergelegd. Desondanks is daar op ambtelijk niveau gewoon contact mee geweest. En ik zelf heb voor mij nog maar twee weken geleden ook met ze gesproken. Ook specifiek over dit onderwerp. Dus nogmaals, ja, een formele omissie vanuit onze kant. Maar ik denk wel dat ze gewoon hun input hebben kunnen leveren. We willen daar, op dit moment is het inzicht dat die input niet hoeft te leiden tot aanpassing van de verordening als zodanig. En we zijn voornemens om u nog voor de raadsbehandeling, dus dat is komende dinsdag, daar ook een reactie van het college op mee te geven. Dan kunt u die betrekken bij de raadsbehandeling. Maar volgens onze huidige ideeën en inzichten zijn het waardevolle suggesties, maar niet noodzakelijk dat die tot aanpassing van de thans voorliggende verordening leiden.
Aanvullende vragen hierop? Ja, ik ga even over een nieuwe vraag, want er zijn meer mensen die vragen willen stellen. Dus mevrouw Potters.
Ja, ik heb even een totaal andere vraag. Er staat bij artikel 6 dat er 10 weken nodig zijn om een persoonlijk inburgering- en participatietraject vast te stellen voor een nieuw ingekomen inburgeringsplichtige. Maar bij een verhuizing staat daar ook nog tot 10 weken voor. Is dat niet een beetje veel? Als ze toch al in andere gemeenten ook al gescreend zijn.
Ik kijk nu heel eventjes naar links, maar bij mijn weten zijn dat maximum termijnen. En zijn we niet van zins om die ook te gaan gebruiken. De insteek is nadrukkelijk om mensen zo vroeg mogelijk beet te pakken, op te pakken om het maar even zo te zeggen. Dat doen we nu al daar waar mogelijk, ook voor de verhuizing al. En in de plannen die er ook landelijk zijn om het asielzoekersstelsel, het opvangstelsel aan te passen, waarbij er gewerkt wordt met regionale centra, waar kansrijke asielzoekers komen, waarvan eigenlijk al bijna zeker is dat ze een status gaan krijgen en dan ook in die regio gehuisvest gaan worden, dat vergroot de mogelijkheden om deze mensen zeg maar, op het AZC al op te pakken en met die inburgering te starten. En dat is ook absoluut de intentie en de bedoeling.
Dank u wel. Mag ik nog een nieuwe vraag of nog dingen nog?
Ja, eerst gaan we aanvullend op uw eerste vraag even kijken of er aangeraakt worden. De heer Stingeland of mevrouw?
Ja, ik hoor het woord huisvesting, dus daarom sluit ik daar even op aan. Op welke wijze kan worden geborgd, wethouder, dat de inburgering geen averij oploopt als deze gaande is of wellicht reeds is afgesloten en er niet direct huisvesting voorhanden is voor de betreffende statushouders? Huisvesting en die inburgering, dat moet eigenlijk een beetje aan elkaar gekoppeld worden. En in ieder geval moet er uitzicht zijn.
Even voor de goede orde, dit is geen aanvullende vraag. Dit is echt een nieuwe vraag op basis van het antwoord van de wethouder, maar u sluit een heel nieuw onderwerp aan. Namelijk huisvesting. Ja, zo werkt het niet, hè?
Nee, zo werkt het niet.
Het is niet associatie zoals in de rap.
Mea culpa. Maar goed, de vraag is gesteld.
Nee, er zit absoluut samenhang in. En de intentie van de wet, en dat is in feite hoe wij nu al werken, en dat kunnen we in nog sterkere mate gaan doen, is dat we zo snel mogelijk, nog voordat die woningtoewijzing heeft plaatsgevonden met betrokkenen aan de gang gaan, dat we dat PIP opstellen, dat dat traject start. Dat betekent dat eventuele uitstel of vertraging in het daadwerkelijk betrekken van die woning daarmee ook minder relevant is, want het traject loopt al. Los van het feit dat we over het algemeen in de regio en zeker ook als Hilversum dat vrij netjes doen. En dat redelijk netjes binnen de termijnen doen. Dus in de praktijk zit daar geen bottleneck. En de samenhang tussen die huisvesting en die integratie op een zo snel mogelijk tijdstip al op het AZC oppakken. Die samenhang die wordt, verwacht ik, vanuit de nieuwe wet en de nieuwe opvangstructuur. Die elkaar in die zin versterken, alleen maar sterker. En dat is uiteindelijk in belang van betrokkenen en ja, secundair ook van ons in de hele samenleving.
Aanvullend hierop? Nee. Okay. Nee, dat is mevrouw Zeeuw van der Laan.
Ja, ik heb de verordening nagekeken en ik heb gezien dat u in feite de hele modelverordening volgt. Op een paar punten na, waar u het kon invullen, heeft u gekozen voor een 7-dagen termijn. Ik wilde graag weten waarom u voor 7 werkdagen gekozen heeft. Bij het indienen van bezwaar in artikel, even kijken, dat is artikel de handhaving. En op een gegeven moment wordt er, schrijft u een korte termijn, maar misschien is dat meer voor de volgende termijn, waarom daar geen termijn genoemd is. Dus enerzijds zegt u 7 dagen termijn. En aan de andere kant laat u het open en dan zet u korte termijnen. Artikel 16.
Ik ga voor deze toch bijna technische vraag even mijn secondant aan linkerzijde consulteren. Olaf, kan jij daar, waarom hebben we voor 7 dagen gekozen? Kan je daar antwoord op geven?
Ja, dat is vooral om iets tastbaars mee te geven. Ja, 7 werkdagen, weet je dat. Dat is echt het moment, dus het moment dat er een besluit wordt genomen waar je het niet mee eens bent. Ik moet even snel naar het artikel kijken, maar dan ja, 16. Dan weet je dat een inburgeraar in de gemeente is. En daar kan je ook een hele concrete termijn aan verbinden. En vaak hebben we inderdaad ruimere termijn of wat meer flexibiliteit erin. Omdat we gewoon maatwerk willen kunnen toepassen in die situaties.
U zegt dan 7 dagen, maar dat zouden net zo goed 10 werkdagen kunnen zijn of iets dergelijks. Het
ja, of 5, maar in ieder geval.
Gebaseerd.
Nee, gewoon, we bedenken ze een realistisch aantal. 5 had gekund, 10 had gekund.
Ja, maar ik vooral zie het nergens terug in andere verordeningen dat het 7 dagen is. Ja, het is misschien.
Hij is in alle eerlijkheid een beetje technisch. Hij is willekeurig in die zin. Ik bedoel, er is geen objectieve iets. De overweging is wel dat we de snelheid erin willen houden. Want het gaat hier om de hopelijk hypothetische situatie dat betrokkenen in kwestie niet reageert, niet meewerkt.
Ja, nee, en
we willen dat proces, die snelheid er wel in houden. Ja. Dus dat is in ieder geval een reden geweest om er geen 2 of 3 weken van te maken.
Nee, maar het is willekeurig dat het 7 dagen is.
Het kunnen er ook 8, 9 of 10 zijn of 5 of 4, ja.
Dan geef ik het woord even aan de heer Van Drogen. Maar een klein beetje, mevrouw Van der Laan, Zeeuw Van der Laan, wilt u uw microfoon even uitzetten? Want het is een beetje ingewikkeld, maar er kunnen er maar 2 tegelijkertijd aan. Daarom kon de wethouder net het woord niet krijgen. En de camera loopt ook mee. En die kan ook met 2 posities aan. Meneer Van der Hoog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vluchtelingenwerk speelt op dit moment een belangrijke rol bij de begeleiding van statushouders. Neemt de gemeente nu door deze nieuwe wet taken van hen over of blijft die rol van hen hetzelfde?
Ik ben geneigd te zeggen dat de gemeente geen rollen gaat overnemen, maar dat de gemeente, en dat zijn gewoon onze consulenten, de mensen die wat dat betreft, ja, plat gezegd, met de poot in de modder staan, dat die in een gat springen. Een lacune die er nu in feite is. We zien landsbreed, want dat speelt overal, dat het huidige systeem niet werkt. En het huidige systeem gaat uit van eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid, regel het maar met duo, even heel kort door de bocht. En de grote winst van de nieuwe situatie gaat zijn dat onze consulenten die PIP vaststellen en dat traject ingaan, maar gewoon deze mensen gewoon regelmatig zien. En we ze dus niet aan hun lot overlaten, maar we ze ondersteunen, begeleiden, coachen, achter de broek aan zitten als het nodig is. Daar waar dat nu niet gebeurt en ze eigenlijk aan hun lot worden overgelaten. Dus in die zin wordt er denk ik eerder een lacune gevuld die nodig is om tot effectieve inburgering te komen, dan dat er taken overgenomen gaan worden zozeer. En de rol van vluchtelingenwerk die blijft absoluut een hele grote in dit traject. Die wordt misschien eerder nog wel iets groter nog dan dat die nu is.
Aanvullend hierop? Nee. Mevrouw van Oostveen, een nieuwe vraag.
Ja, ik vroeg me eventjes af, want in principe komen de inburgeraars van het COA. En bij het COA krijgen ze ook inburgeringstrajecten of taallessen. En bij het COA zijn ze ook bezig met ook met een soort plannen, zeg maar. Tenminste, zo was het een aantal jaar geleden dat ik daar nog van weet. Wat zijn dan de afspraken die u eventueel met het COA maakt, dat we niet alles weer opnieuw gaan zitten doen, maar dat we dus ook met die informatie krijgen we dat, zeg maar, mee met de persoon? Krijgen we die documenten mee, wat daar al aan is gedaan, of gaan we dat weer allemaal opnieuw zitten doen?
Meen uit mijn eigen werkervaring te weten dat die informatie die het COA genereert over een cliënt, dat die via een digitale portal met de gemeente wordt gedeeld, zodat die mede input is voor het opstel van het PIP. En dan gaan we dat dus niet over doen.
Meneer Van Voorde.
Nieuwe vraag, voorzitter. Dank. Even over handhaving. Er wordt eigenlijk gezegd van als je niet meewerkt krijg je een boete, wat op zich begrijpelijk is. Onze vraag is, zijn er ook nog wat creatievere oplossingen? Bijvoorbeeld iets dichter op de huid zitten of met een coach of doorzettingsmacht van een coach. Maar het is nu check en die boetes worden waarschijnlijk toch niet betaald. Of dat kan voor heel veel problemen zorgen. Maar heb je nou niet een ander instrument wat eigenlijk effectiever is, wat hier niet in staat?
Nee, absoluut. De boete is een last resort. Dat is ook de oproep van het Rijk, van het kabinet geweest. Ga daar terughoudend mee om. In alle eerlijkheid is dat ook wel qua jurisprudentie redelijk dicht geregeld. Zo heel veel ruimte heb je daar niet in. En rechters zijn daar terecht heel erg streng op richting overheden. Pas op, dat moet je echt pas doen als het echt niet anders kan. Het is de microcosmos van de spreekkamer, zal ik maar even zeggen. Het samenspel tussen de consulent en de cliënt waarin het moet gebeuren. En daar moet het maatwerk plaatsvinden, daar moet de professional, de consulent, de ruimte krijgen om ook te beoordelen om in het ene geval een aai over de bol te geven, een arm om de schouder en misschien extra begeleiding of wat dan ook, of weet ik veel wat, iets extra's te doen. En in het andere geval misschien gewoon eventjes streng toe te spreken of wat dan ook. En van dat soort zaken zullen we het moeten hebben. En die boete, je hoopt eigenlijk dat misschien wel doordat betrokkenen weten dat ze hem kunnen krijgen, dat je hem nooit daadwerkelijk hoeft op te leggen. Want uiteindelijk is daar niemand mee gediend.
Nee, vervolgvraag. Dank, dat begrijp ik ook. Maar de vraag is even of iemand ook dat mandaat dan heeft en of die verordening dan voldoet om iemand wat dichter op zijn huid te zitten, bijvoorbeeld om mee te werken. Dus het was even meer van, zijn er nog andere oplossingen dan, of mis je nog een extra instrument wat we eventueel een verordening kunnen regelen, zodat je zorgt dat eigenlijk de success rate stijgt, zonder dat je daar boetes voor nodig hebt? En dat is gewoon een open vraag en misschien technisch.
Volgens mij is er niet iets wat de consument daarin dwingend kan doen, of los van de vraag of dat nodig zou zijn. Maar
ja, volgens mij heeft de consulent wel de mogelijkheid om binnen het PIP afspraken te maken die misschien dat creatieve karakter hebben met een coach of iets dergelijks. En op de PIP kan je wel weer gaan handhaven. Dus ik denk dat het daar vooral in zit dat een consulent daar op een goede creatieve manier mee omgaat. Met nog steeds inderdaad de aai over de bol of dus een schop onder de kont. Ja.
Dat begrijp ik. Maar de PIP voldoet dan qua verordening, dat is in de verordening dan dichtgeregeld? Of zou er dan nog
nee, de PIP moet een aantal eisen voldoen, maar tegelijkertijd biedt hij ook wel ruimte voor maatwerk.
Oké, mooi.
Ja. Aanvullend op handhaving.
De vraag die heeft al mijn collega gesteld, dus...
Er zijn nog meer vragen.
Het gaat vooral om de kortingen van, op de uitkeringen in boetes. Op welke basis, welke criteria zijn daar toch gepast?
Volgens mij zijn dat de algehele criteria waarop de boetes vanuit de participatiewet, want dat is in feite de juridische grondslag waar het een en ander door het Rijk aan gekoppeld is, plaatsvinden. Bij mijn weten is dat met name het benaderingsbedrag, maar met name de mate van verwijtbaarheid die daar een rol in speelt en bepaalt in welke staf of categorie qua kortingspercentage terechtkomt. Ja.
Andere aanvullende vragen over handhaving en alternatieven daarbij? Nee? En dan zijn er nog nieuwe vragen. Meneer Bakker.
Ja, een nieuwe vraag over de oproep tot brede intake in artikel 4. Daar heb ik twee vragen over. Dit gebeurt schriftelijk. Ja, dan is het dus heel belangrijk in welke taal dat gaat gebeuren. Als het in het Nederlands gebeurt, zal het voor de inburgeraar meteen ingewikkeld zijn. De VNG adviseert dat tenminste te doen in het Nederlands, Engels, Spaans en Arabisch. Nemen wij ook zoiets op in deze verordening?
Volgens mij is het niet nodig om dat in de verordening op te nemen. Is dat gewoon uitvoering waar je ook niet van wil dat je daar elke keer de verordening voor moet aanpassen. Maar ik leg het graag even ter check voor aan jou. Ja,
de praktijk nu is, we hebben al veel contact met statushouders, is dat we ze het uitnodigingsbrief in ieder geval in de taal van het land van herkomst sturen.
De moedertaal.
De moedertaal. Maar daar zijn natuurlijk ook altijd weer uitzonderingen in dat mensen net een ander dialect hebben of niet zelf kunnen lezen natuurlijk. Maar we hebben gewoon nauwe samenwerking ook met vluchtelingenwerk, die komen ook over de vloer bij die mensen. Dus we zorgen gewoon in die driehoek dat in ieder geval de boodschap helder overkomt wat de bedoeling is.
Dat hoeft niet in een verordening te
worden. Nee.
Alles voor de tijd. Ja? Nee. Mevrouw Zeel van der Laan.
Ja, de nieuwe wet inburgering is vooral gebaseerd op dat mensen de taal leren en ook snel aan het werk gaan. En op het moment is er een groot tekort aan arbeidskrachten in horeca, op alle gebieden. Ziet u een mogelijkheid om actief stages te gaan zoeken voor de statushouders, zodat we aan twee kanten de problemen op kunnen lossen?
De inburgering gaat natuurlijk in feite een soort van naadloos over in de arbeidsreïntegratie voor die groepen waar dat van belang is. En dan behoort dat in feite tot het reguliere instrumentarium van de gemeente, waarin ook heel veel regionaal gebeurt. Om natuurlijk ook te kijken van waar liggen de kansen op het bereiken van werk. En als die in de horeca liggen, dan is dat natuurlijk iets waar je dan met betrokkenen mee aan de slag gaat om wellicht die kant uit te stromen, de arbeidsmarkt op te gaan. Dus dat is in feite het reguliere werk wat dan ook voor andere mensen onder de participatiewet die reïntegreren geldt.
Ziet u daar een mogelijkheid om daar wat meer op in te zetten, dat we veel meer stages gaan aanbieden?
Ik kan even moeilijk beoordelen het onderwerp stagebeleid en hoe we dat doen vanuit de inburgering specifiek. Voor mij is het reguliere participatie maar...
Ja, er gebeurt nu wel heel veel in de praktijk. Dus er worden mensen die daar talent voor hebben, die worden opgeleid voor de techniek, voor de zorg, voor de horeca, dat soort terreinen. Dus er zijn ook met gewoon de landelijke opleiders op dat terrein, zijn gewoon afspraken. Hetzelfde geldt voor de ROC's, et cetera. Het idee is ook om in de taaltrajecten die we daar ook aan gaan bieden, ook die werkcomponenten plek te geven. En er zijn ook verschillende aanbieders die ervoor zorgen dat er ook in die tekortsectoren, dat je daar specifiek op... Op opleid. Dus dat je weet hoe een tank precies heet, nou, dat soort dingen. Zodat mensen wel extra bagage hebben.
Mevrouw Potters.
Ja, ik had eerst nog even een aanvullende vraag hierop. Want kan een inburgeraar ook al tijdens het inburgeringstraject een gecertificeerde opleiding volgen? Kan dat samen gaan?
Bij voorkeur gaat de inburgering samen met een concreet opleidingstraject of concreet werk. Want dat werkt ook gewoon het beste. Het in de praktijk brengen, ook voor die taalbeheersing en dergelijke, dat weten we uit alle onderzoeken. Dat is het meest effectief en dat werkt het beste. Dus ja, dat kan. Net zo goed als dat er ook mogelijkheden zijn en instanties zijn die bijvoorbeeld internationaal aan diplomawaardering kunnen doen. Daar waar mensen misschien wel een opleiding meenemen vanuit het land van herkomst. En ook dan is het natuurlijk zaak om zo snel mogelijk dat niveau vast te stellen. Om ook op dat niveau zeg maar uitstroom of begeleiding te kunnen bieden. Dus ja, bij voorkeur heel graag.
Nog een aanvullende vraag hierop? Ja, mevrouw van Oostveen.
Ja, ik had altijd begrepen dat je bij een RFC pas terechtkomt als je een bepaald niveau in je taalverhaal hebt. De NT2 of weet ik veel hoe die allemaal al die levels heten. Maar je moet een bepaald niveau hebben om naar een ROC te gaan. Dus dat zou betekenen dat het niet tegelijkertijd zou kunnen. Omdat je eerst aan een bepaald niveau moet voldoen. Waardoor je eerst die inburgeringstraject moet doen. Of die taalkursus. En dan pas vervolgens naar de vakopleiding zeg maar zou kunnen
mevrouw
gaan.
Mevrouw Van Oostveen, respect voor uw bijdrage hoor. Maar ik constateer wel dat er heel veel vragen zijn die eigenlijk over het inburgeringsbeleid gaan. En we hebben hier wel de verordening aan de hand. Dat is misschien... Maar, dus ja, nee, ik kom zo een antwoord van de wethouder, maar laten we proberen om de verordening vast te stellen. En dat is een boodschap aan de wethouder. Er zijn nog wat vragen over het inburgeringsbeleid van de gemeente en de uitvoering van dit verhaal. Meneer Heller.
Ja, dank voorzitter. U heeft daar gelijk in, maar ik kan me op zich ook wel voorstellen dat er behoefte is om nu wellicht wat vragen te stellen. Dit hangt natuurlijk allemaal af van de asielzoeker in kwestie. In zijn algemeenheid gaat de wens qua taalbeheersing een niveautje omhoog, ook met de nieuwe wet. En daarnaast hebben we in feite drie hoofdroutes. En afhankelijk van de achtergrond van de betrokkenen in kwestie kan dat zijn dat men helemaal bijna zeg maar, bij nul begint qua taalbeheersing. Maar het kan ook zijn dat men qua achtergrondopleiding of wat dan ook op een heel ander niveau instroomt. En ja, die diversiteit die is er en die, dat maatwerk dat moet ook voor allemaal beschikbaar zijn.
Nog meer vragen? Meneer de Gievensmas, ik kom bij u terug, de heer Bakker.
Ja, dankjewel voorzitter. De adviesraad van Sociaal Domein benoemt het feit dat de gemeente vrij is om aanvullend op de wet ook mensen uit de EU een taalkursus inburgeringstraject aan te bieden. Hoe kijkt het college daarnaar?
Op dit moment hebben we daar niet voor gekozen en dat heeft onder andere ook te maken met nou ja, nog een stukje vraagtekens rond de budgetten en wat daar binnen mogelijk is. Mochten we komend voorjaar met elkaar tot de conclusie komen dat het allemaal goed past en mensen dat we misschien nog wel geld over hebben, dan zou dat een keuze kunnen zijn. Maar op dit moment hebben we daar bewust niet voor gekozen.
Mag ik daaruit wel concluderen dat u er wel dus onderzoek naar doet? Of tenminste kijken of het past? Actief.
Nogmaals, mochten we komend voorjaar bij u terugkomen met een zekere gap in positieve zin tussen budget en wat er nodig is, dan kunnen we het er absoluut over hebben. Dus het is een voor de hand liggende extra stap die je wellicht zou kunnen doen als gemeente.
Ja, aanvullend hierop.
Ja, aanvullend ook nog op het antwoord van de wethouder. Vanuit een ander wettelijk kader hebben we ook die budgetten om deze doelgroep de taal te leren. Dus vanuit de web doen we dat.
Oké. Okay. Nieuwe vragen?
Nee, even aanvullend nog.
Gaat de gang.
Want in dat kader van het financiële plaatje is het u bekend dat er bij de VVE op de peuterspeelzalen ook plekken worden gegeven aan kinderen van expats die zelf aangeven met een jaar weer vertrokken te zijn. En hoe kijkt u daar tegenaan?
Daar is mij onvoldoende van bekend om u daar nu antwoord op te kunnen geven. Sorry.
Oké, ik hoorde het uit de praktijk en ik was even verbaasd. Dus ik was benieuwd of u daar ook van op de hoogte was.
Nee, dan moet u even contact zoeken met de ambtenaar die over het VVE-beleid gaat en de uitvoering daarvan, als u dat signaal wil afgeven. Nieuwe vragen. Had mevrouw Bijl nog een vraag? Nee, mevrouw Potters nog.
Ja, ik heb er nog één. Er is in deze verordening geen ruimte gemaakt voor een klachtenprocedure. Is de normale klachtenprocedure hier van toepassing, zoals die bij Sociaal Plein is? En hoe kijkt u in dit kader aan tegen een ombudsman?
Men valt onder de andere reguliere klachtenprocedure. Als we niet iets specifieks inrichten, en dat doen we hier niet, dan is dus inderdaad de algehele klachtenprocedure van toepassing.
Maar dat hoeft hier niet in genoemd te worden?
Juist door het niet te noemen valt men onder de algehele klachtenprocedure. Als we iets anders zouden willen, dan hadden we dat hier moeten benoemen.
Meneer Bakker.
Ja, dank u wel. Ik heb een hele andere vraag. Die gaat over artikel 6.3g. In het plan inburgering en participatie worden een aantal zaken vastgelegd. De modelverordening noemt specifiek dat wordt opgenomen of de nieuwkomer in aanmerking komt voor bijstand of andere inkomensondersteuning. Wij hebben dat niet in onze verordening gezet. Is dat een bewuste keuze?
Volgens mij hebben we onder G opgenomen de ondersteuning en begeleiding ter bevordering van de financiële zelfredzaamheid. En dat is de wettelijke taak die we hebben gekregen. Om die mening ook elk half jaar minimaal te beoordelen of men financieel voldoende zelfredzaam is. En als dat niet het geval is, dan zijn we als gemeente gehouden om een aantal met name vaste lasten in te houden. Om te voorkomen dat er bijvoorbeeld huurachterstanden ontstaan, dat mensen het risico lopen van energievertoren afgesloten, et cetera. En dat is voor mij wat we volgens de wet gewoon moeten doen en wat we ook gaan doen. En dat is niet voorbehouden of gekoppeld aan een uitkering of een uitkeringssituatie.
Okay.
Zijn er nog nieuwe vragen? Ik zie alleen mevrouw Van Oosten haar vinger opsteken. Gaat gang.
Ja, ik vroeg me eventjes af, want er wordt wel heel erg over participatietrajecten en arbeidstrajecten gesproken. Nu is de ervaring ook wel dat veel mensen toch wat daar wel extra begeleiding voor nodig hebben. Maar dat zie ik niet terug alsof dat ook in budgetten is. Kunt u daar iets over zeggen?
Er zijn nogmaals drie hoofdroutes die we aanbieden. En een daarvan is bijvoorbeeld ook de zorgroute. Volgens mij dan heb je het over mensen die misschien primair zorg nodig hebben, waarvan die afstand nog heel groot is. Waarvan je heel veel nog mee moet doen voordat je ze bij die arbeidsmarkt hebt. Misschien bereik je dat ook niet altijd. Maar op basis van die drie hoofdroutes en het maatwerk wat de consulent kan bieden, kan daar de differentiatie en het maatwerk plaatsvinden dat nodig is. Want het gaat natuurlijk, dat moeten we niet vergeten, we hebben het over inburgers, we hebben het over asielzoekers of wat dan ook. Maar het gaat om mensen met totaal verschillende achtergronden.
Nee, want dat was ook een beetje de andere vervolgvraag, zeg maar, dat... Nou ja, u heeft het over snel en mensen komen uit een andere cultuur waar het vaak niet snel is. Mensen hebben vaak nog een psychische rugzak die eigenlijk hier helemaal niet ergens in benoemd wordt. Maar die wel tussen al die dingen mee gaat spelen waardoor ze wel of niet kunnen voldoen aan iets.
Mevrouw Van Oosten.
Is dat ook weer beleid?
Nou ja, en ja, ik waardeer uw poging om mee te denken en mee te helpen. Maar ik denk ook dat we dit een beetje aan de professionals moeten overlaten. Want dit is gewoon uitvoeringswerk.
Ja, maar er wordt niks over genoemd. En ik denk dat de budgetten daar... Ik kan niet duidelijk uit de stukken halen dat er dus budgetten beschikbaar zijn voor die begeleiding bij participatietrajecten bijvoorbeeld. Ofwel begeleiding via het WMO-loket voor de psychische hulp of zo die ze nodig
hebben. Alle begeleiding vanuit deze drie hoofdroutes en wat dan noodzakelijk is, valt in principe binnen de budgetten waarvan we verwachten dat uit gaat komen. Okay. Dus ook voor die groepen, ook voor de groepen die meer zorg nodig hebben, is er gewoon begeleiding beschikbaar als dat nodig is.
Ja.
En dat is eigenlijk is dat staand beleid, staande situatie. Want u heeft helemaal gelijk, al die emotionele achtergronden, gezinshereniging, onzekerheid over achterblijven, dat zijn allemaal zaken die spelen. En dat is inderdaad wat de voorzitter aangeeft aan de professionals, om daar op een goede manier met betrokkenen mee om te gaan. Maar dat is de huidige praktijk ook al.
Oké, is goed.
Dank u wel, meneer.
Ik had nog een hele korte, dat het misschien leuk is om naar België te kijken, want die doen het al een beetje op deze manier. En wellicht kunt u daar nog iets van in inspiratie ophalen.
Het is altijd leuk om naar België te kijken, wat mij betreft.
Meneer Bakker, laatste kleine vraag.
Ja, twee kleine vraagjes nog.
Twee zelfs.
Ze zijn klein hoor. In artikel 7 worden drie leerroutes beschreven. B1-route, onderwijsroute en de Z-route. Deze worden niet nader geduid, dus dat moet ik opzoeken. En dan ben ik niet helemaal zeker meer wat het is. U zou mij een plezier doen door die begrippen op te nemen in de begrippenlijst en zo kort te omschrijven.
Dit zijn de drie hoofdroutes waar ik het net over had. Ik weet niet, kunnen wij dat nog amenderen? Kunnen wij dat nu nog toevoegen aan de stukken? Of wordt dat heel ingewikkeld procedureel?
Ik heb er nooit zo moeite mee. Het is ook wel vaker gebeurd. Maar het moet wel even goed helder zijn aan de Raad wat u dan gewijzigd heeft ten opzichte van de behandeling in de commissie.
Wat deze vraag betreft, daar geen enkele reden om daar niet op in te gaan wat mij betreft, om deze drie begrippen aan de begrippenlijst toe te voegen. Ja. En als we die ruimte krijgen, dan doen we dat netjes.
Graag, graag. Dank u wel. En om het geheel te begrijpen, moeten wij straks adviseren. En daar staat ook bij dat de verordening wordt gepubliceerd. en opgenomen in de daarvoor bedoelde registers. En toen dacht ik, wat zijn dat voor registers?
Ik ga er zonder meer vanuit dat dit de reguliere publicatieverplichting is voordat die rechtsgeldig wordt.
Oh, dat zijn officiële overheidsregisters.
Wij moeten elke verordening voordat die rechtsgeldig wordt, moeten we publiceren. En inmiddels is daar ook weer mede op basis van jurisprudentie allerlei kaders voor hoe dat moet, et cetera. En dat is wat hier bedoeld wordt. Dus we doen dat netjes wat moet en dan is die rechtsgeldig.
Dank u wel.
Volgens mij zijn we door de beeldvormende fase heen. Ja. Waar beeldvorming al niet allemaal naartoe gaat.